Lieve vrienden, dit is weer een preek van de week van Drinken uit de Bron. Op deze zondag werd de prediking gebracht door Larissa van Wijk. Larissa bracht op geheel haar eigen wijze een persoonlijke boodschap over het overwinnen van je angsten. Volgende week gaat ze voor een paar jaar naar een bijbelschool in de Verenigde Staten. Het thema van de prediking was: wat kies jij? Ik wens u, of als je jonger bent jij, God zegen toe bij het beluisteren van deze prediking.
Een hele goede morgen allemaal. Iedereen in de zaal en vanaf de livestream. Hebben jullie een beetje een lekkere vakantie gehad? Ja, wie van jullie is er weg geweest? Mag ik wat vakantiebestemmingen horen? Italië hoor ik. Roemenië, uiteraard. Ja, dat heb ik ook gehoord. Leuk, ik ben zelf ook in Italië geweest. Een weekje met mijn ouders. Nog een weekje met twee vriendinnen. En dat was niet vervelend. Ik heb ook af en toe van die losse vakantiedagen gehad. Weet je wel, dat je lekker hier in het land blijft. Maar dan toerist bent in eigen land. Dan weer net niet in je eigen stad. Een van die dagen ging ik mountainbiken met een van mijn zusjes. En met een vriend van ons. En gingen we naar het Otterlo. Of Otterlo, ik weet niet eigenlijk hoe je het noemt. En ik dacht, leuk, mountainbiken. Komt helemaal goed. Ik heb wel eens op een mountainbike fiets gezeten. Die dag kwam ik erachter dat zitten op een mountainbike fiets compleet anders is dan mountainbiken. Nou, misschien voor de actievelingen onder ons of de sportievelingen. Jullie weten dat. Jullie weten hoe het is om te mountainbiken. Voor de groentjes onder ons, zoals ik, dat wist ik niet. Dus ik zal een klein beetje context geven voor de mensen die nog nooit hebben gemountainbiked. Mountainbiken doe je namelijk niet op een verhard stuk weg. Maar je gaat door het zand en door het bos en je maakt scherpe bochten. En je gaat een heuvel op en dan weer af. En in de tussentijd moet je en remmen en versnellen en al die dingen tegelijkertijd doen. Nou, hartstikke leuk. Het was een groot avontuur. En voor de mensen die mij een klein beetje kennen, of voor de mensen die mij niet kennen, even wat context. Ik ben over het algemeen het type dat eerst gaat en dan pas denkt. Dus zo ook op de mountainbike. Ik dacht, oké, we stappen op die fiets. Racen. Ik scheurde door een bocht en ik ging weer over stenen en door bossen. En ik voelde me echt de koning, of nou ja, koningin te rijk. Ik dacht, niemand kan mij iets maken. Ik haalde mijn zusje in, ik haalde die vriend in en ik ging er helemaal voor. Mijn opa zei altijd al, hoogmoed komt voor de val. Nou, dat was ook voor mij het geval. En huts, jawel, Larissa, die ging vol onderuit. Was minder leuk, hè? Dat deel van mountainbiken. Een paar seconden later ook stonden mijn mede-mountainbikers, die kwamen aangefietst. Dus zo ver voor lag ik ook weer niet. En daarna hadden ze mij geholpen, had ik het stof van mijn knieën geslagen en was ik vastberaden om weer verder te gaan. Toen stapte ik op mijn fiets en toen kwam er weer een helling af. Ik was gevallen omdat ik vol in de rem ging. En als je die voorste rem te hard inklapt, weet je wel, dan ga je over je kop. Dus dat was bij mij het geval. Kwam er weer zo'nzelfde helling aan, dus ik weer vol op de rem en dat gaat natuurlijk weer fout. En ik weer op die fiets stappen en op een gegeven moment merkte ik dat ik het helemaal niet zo leuk meer vond om op die mountainbike fiets te zitten. En dat bij iedere helling die er aankwam, ik eigenlijk een beetje angstig was. En dus mijn zusje was een stuk verder vooruit inmiddels en die vriend van mij die had wel vaker gemountainbiked. Dus die probeerde wat tips te geven. Van joh, Laar, dan moet je nu een zachte versnelling en dan nu zachtjes loslaten. En ik had twee keuzes. Of ik kon luisteren naar wat hij zei. Of ik kon gaan handelen vanuit die angst die ik voelde. En weer telkens vol in de rem grijpen. En hoe vaak in ons leven hebben wij niet zo'n keuze? We hebben iets meegemaakt. Misschien wel iets veel naarders dan vallen van je mountainbike. Maar je probeert weer op te staan en weer op te krabbelen en verder te gaan met de race van het leven. Maar dan ineens grijpt die angst je aan. Want wat als je weer valt? Of wat als je weer vol onderuit gaat? Wat kies je dan? Naar wie luister je dan? Luister je naar de angst en handel je daarnaar? Of luister je naar de mensen om je heen die je proberen te helpen? Of naar God, die een andere richting wil geven en die vanuit liefde handelt in plaats van vanuit angst. Ik wil deze ochtend twee stukken uit de Bijbel lezen. Ik weet niet of u uw Bijbeltje mee heeft, maar dan kunnen we bladeren naar 1 Kronieken 7. We gaan lekker veel Bijbel lezen vanmorgen, dus ik hoop dat u er klaar voor bent. 1 Kronieken 7 is het de stamboom van de zonen van Israël, dus een geslachtenregister. En meestal als ik 's ochtends wakker word, lekker stille tijd wil houden, denk ik niet als eerst, joh, ik pak een geslachtenregister erbij. Of als ik 's avonds ga slapen, kies ik toch eerder een spreuk of een psalm dan deze tekst, maar bear with me. We gaan lezen vanaf vers 20 en daar begint het geslachtenregister van Efraïm. Klein beetje context, Efraïm was de zoon van Jozef. Jozef de dromenkoning, die is verkocht door zijn broers, naar Egypte gegaan, in de gevangenis gevallen, beland. Uiteindelijk is hij dus door God groot gebruikt om niet alleen Egypte te redden van een hongersnood, maar ook het volk van Israël. In Egypte heeft hij een vrouw gekregen, daarmee 2 zoons, Manasse en Efraïm. Efraïm is die zoon van waar we hier lezen. Dus we lezen 1 Kronieken 7 vanaf vers 20. En ik lees hem vanuit het boek, nog van het bijbeltje wat ik hier heb gekregen toen ik naar groep 4 ging. Dus u kunt ook meelezen vanaf het scherm als u uw bijbel niet mee heeft. Vers 20. De nakomelingen van Efraïm waren Sutela, zijn zoon Beret, Beret's zoon Tahat, diens zoon Elada, Elada's zoon Tahat, diens zoon Zabad, Zabad's zoon Sutela en Efraïm's zonen Ezer en Elad. Elad en Ezer trachten in de buurt van Gad vee te roven, maar werden daarbij gedood door de mannen van Gad. Hun vader Efraïm rouwde lange tijd om hen en zijn broers probeerden hem te troosten. Kort daarop raakte zijn vrouw in verwachting en die bracht een kind ter wereld, dat hij Beria, wat ellende betekent, noemde, om wat er was gebeurd. Efraïms dochter heette Seera. Zij bouwde beneden en boven Bet-Horon en Uzen Seera. Hier volgt Efraïms stamboom, Reva, de broer van Resef, de vader van Tela, de vader van Tahan, de vader van Ladan, de vader van Amihud, de vader van Elisama, de vader van Nun en de vader van Jozua. Even tot zover. Dan gaan we doorbladeren. We gaan nog meer lezen, want ik kan horen dat u het fantastisch boeiend vindt, dit stuk tekst. Naar 1 Kronieken 10. Het is maar 3 hoofdstukjes verder, maar honderden jaren verder. En we komen hier aan bij het verhaal van koning Saul. De Bijbel die werkt niet helemaal met cliffhangers, dus wat er gebeurt in het verhaal staat al in de titel. De dood van Saul. Toch gaan we het stukje even lezen. Dit is dus koning Saul die door Samuel is gezalfd, want het volk van Israël wilde een koning. Uiteindelijk raakt hij een beetje in de binari, kun je wel zeggen. En daar gaat dit stuk over. 1 Kronieken 10 vanaf vers 1. En de Filistijnen streden tegen Israël. De mannen van Israël vluchtten voor die Filistijnen en vielen dodelijk gewond op het gebergte Gilboa. De Filistijnen hielden dicht op Saul en op zijn zonen aan. En de Filistijnen doden Jonathan, Abinadab en Malchishua, de zonen van Saul. De strijd tegen Saul werd zwaar en de schutters, de mannen met de boog, troffen hem aan. En hij beefde uit angst voor de schutters. Toen zei Saul tegen zijn wapendrager, trek uw zwaard en doorsteek mij ermee. Anders komen deze onbesnedenen en drijven ze de spot met mij. Maar zijn wapendrager wilde dat niet, want hij was zeer bevreesd. Toen nam Saul zelf het zwaard en hij liet zich erin vallen. Toen zijn wapendrager zag dat Saul dood was, liet ook hij zich in zijn zwaard vallen en stierf hij. Zo stierven Saul, zijn 3 zonen en heel zijn huis. Tegelijkertijd stierven zij. Toen alle mannen van Israël die in het dal waren, zagen dat zij gevlucht waren en dat Saul en zijn zonen dood waren, verlieten zij hun steden en vluchtten. Daarna kwamen de Filistijnen en gingen er wonen. En het gebeurde de volgende dag, toen de Filistijnen kwamen om de gesneuvelden te plunderen, dat zij Saul en zijn zonen vonden liggend in het gebergte van Gilboa. Zij trokken hem zijn wapenrusting uit en namen zijn hoofd en zijn wapenrusting en ze stuurden die rond heel het volk van de Filistijnen om de boodschap te brengen aan hun afgoden en aan het volk. Zij legden zijn wapenrusting in het huis van hun god en zijn schedel staken zij ergens vast in het huis van Dagon. Dat is een van de afgoden van de Filistijnen. Oké, ook even tot zover. Misschien zit je hier deze ochtend en denk je, nou, ik had gehoopt op een iets andere preek. Misschien ietsjes minder taai. En dat verhaal van Efraïm, die stamboom, leuk. Dat verhaal van koning Saul, klein beetje heftig, een beetje luguber. Waar gaan we het hebben? Waar gaan we het over hebben deze ochtend? Hetzelfde dacht ik ook. Toen ik deze teksten voor het eerst achter elkaar las, dacht ik, nou, hup, ik wil doorgaan. Maar ergens voelde ik, ik moet het nog een keer gaan lezen. En dan misschien met de vraag in je achterhoofd, stel er gebeuren lastige dingen in ons leven, wat doen we dan? Wat kiezen we dan? Kiezen we om te luisteren naar die stem van angst of kiezen we om te luisteren en te handelen naar een andere stem? We gaan nog een keer samen door de teksten heen. Eerste tekst. De nakomelingen van Efraïm waren Sutela, zijn zoon Beret, Beret's zoon Tagat, diens zoon Elada, Elada's zoon Tagat, diens zoon Zabad, Zabad's zoon Sutela en Efraïm's zonen Ezer en Elad. Elad en Ezer trachtten in de buurt van Gad vee te roven, maar zij werden daarbij gedood door de mannen van Gad. Twee zoons, gedood. Hun vader, Efraïm, rouwde lange tijd om hen en zijn broers, probeerden hem te troosten. Kort daarop raakte zijn vrouw in verwachting en zij bracht een kind ter wereld, dat hij Beria, wat ellende betekent, noemde, om wat er was gebeurd. Efraïms dochter heette Seera en zij bouwde beneden Bet-Horon, boven Bet-Horon en Uzen-Seera. Hier volgde Efraïms stamboom. Repha, de broer van Resef, de vader van Tela, de vader van Tagan, de vader van Ladan en de vader van Amihud, de vader van Elisama, de vader van Nun en de vader van Jozua. Ik ben benieuwd of jullie al een klein beetje snappen wat de link is tussen de twee verhalen. We lezen nog eens het verhaal van koning Saul. De Filistijnen streden tegen Israël en de mannen van Israël vluchtten voor de Filistijnen en vielen dodelijk gewond op het gebergte Gilboa. De Filistijnen hielden dicht op Saul en zijn zonen aan en de Filistijnen doden Jonathan, Abinadab en Melchisua, de zonen van Saul. In het eerste verhaal zijn er zonen omgekomen in het tweede verhaal. De strijd tegen Saul werd zwaar. De schutters, de mannen met de boog, troffen hem aan en hij beefde uit angst voor de schutters. Toen zei Saul tegen zijn wapendrager, trek uw zwaard en doorsteek mij daarmee. Anders komen deze onbesnedenen en drijven zij de spot met mij. Maar zijn wapendrager wilde niet, want hij was zeer bevreesd. Toen nam Saul het zwaard en liet zich erin vallen. Toen zijn wapendrager zag dat Saul dood was, liet ook hij zich in zijn zwaard vallen en stierf hij. Zo stierven Saul, zijn drie zonen en heel zijn huis. Tegelijk stierven zij. Nou, even tot aan daar. We hebben dus te maken hier met twee verhalen. Drie hoofdstukjes van elkaar verwijderd, honderden jaren in context, maar precies hetzelfde gebeurt er. In 1 Kronieken 7 hebben we Efraïm. Hij verliest twee zonen die worden vermoord door de inwoners van Gad. Gad was een van de grote steden van de Filistijnen. Dus eigenlijk zijn het indirect de Filistijnen die de zonen van Efraïm hebben doen laten omkomen. Die zijn vermoord. Dan hebben we het verhaal van koning Saul. Hij is in de strijd met de Filistijnen en zijn zoons worden vermoord door de Filistijnen. In het eerste verhaal lees je hoe Efraïm rouwde en hoe zijn broers hem probeerden te troosten. Sommige vertalingen die beschrijven dan ook dat hij daarom weer ervoor koos om met zijn vrouw naar bed te gaan, om door te gaan met die stamboom. Beria, de zoon die daarna geboren wordt en ook nog ellende is genoemd, hè, omdat die geboren is in een tijd van rouw, van verdriet. In 1 Kronieken 8 wordt beschreven hoe het Beria is die samen met wat mensen de inwoners van Gad op de vlucht doet laten. Dus het nageslacht van Efraïm, nadat hij ervoor gekozen heeft om door de pijn heen te gaan, is uiteindelijk wat de overwinning behaalt op het volk wat hem pijn heeft aangedaan. In het verhaal van koning Saul worden ook zijn zoons vermoord. De angst die overspoelt hem en hij handelt vanuit die angst. Hij vraagt aan zijn wapendrager, maak een einde aan mijn leven, want ik wil niet dat die onbesneden mannen, dat zij de spot met mij gaan drijven. Wanneer die wapendrager hem niet wil vermoorden, dan pakt hij zijn zwaard en hij laat zich erin vallen. Hij maakt gewoon een einde aan zijn eigen leven. Nou, wanneer de wapendrager dat ziet, beëindigt hij ook zijn leven. En zo sterven op één dag Niet alleen de zonen van Saul, maar ook zijn wapendrager Saul zelf. En gaat een heel volk van Israël op de vlucht. Nou, de Filistijnen die krijgen daar lucht van. En dan gaan ze op zoek naar spullen die ze nog mee kunnen nemen. Ze gaan op zoek naar wapens. Er staat dat de spullen van de wapenuitrusting en het hoofd van Saul mee werden genomen door de Filistijnen. Nou, Saul die was er bang voor dat ze met hem de spot zouden drijven. Hij maakt een einde aan zijn eigen leven. Maar wat gebeurt er dan? Zijn hoofd die wordt op een tempel van een afgod. Van Dagon wordt hij gehangen. En zijn wapenrusting die wordt door het hele land gestuurd. Oh, moet je kijken wie wij hebben gepakt. Moet je kijken hoe het is gelukt dat wij hem hebben geïntimideerd. Doordat hij handelde vanuit die angst, is uiteindelijk alsnog precies gebeurd hetgeen waar hij bang voor was. Om eventjes terug te gaan naar mijn mountainbike avontuur. We waren bijna aan het einde van de reis gekomen. En af en toe ging het goed op een helling en af en toe niet. En toen waren we bij een hele hoge berg. En ik voelde weer dat die angst kwam. En dat ik dacht, wat ga ik nu doen? Ga ik luisteren naar die vriend die zegt, oh, in een zachte versnelling een klein beetje je achterrem gebruiken. Of ga ik handelen vanuit die angst? Ik koos voor het laatste. En ik rem vol, want ik durfde niet mezelf los te laten gaan uit angst dat ik weer zou vallen. Wat gebeurde er? Ik viel. Vol. En niet alleen zo dat ik mezelf helemaal heb bezeerd en mijn hele zomerweken iedereen zei, joh meid, wat heb jij gedaan? Met al die blauwe plek op mijn benen. Maar ook de mountainbike die was kapot, het achterwiel was er van af. Echt, vraag me niet hoe. Maar doordat ik handelde uit die angst van wat er zou gaan gebeuren, gebeurde precies datgene waar ik bang voor was. Doordat koning Saul handelde vanuit die angst, toen zijn zonen vermoord werden, was hij bang dat ze hem belachelijk zouden maken. En uiteindelijk is precies dat gebeurd. En als we iets kunnen leren van dat eerste verhaal van Efraïm, de Bijbel die zegt het niet, het staat er niet letterlijk, maar kan je je voorstellen hoe hij zich gevoeld zou hebben? Zou hij ook niet iedere keer dat er weer geruchten gingen over Gad of over de Filistijnen vanuit angst of een angst hebben gevoeld? Maar daar wordt beschreven hoe hij een tijd rouwde en hoe zijn broers hem probeerden te troosten. Of in andere vertalingen stond er dat hij troost vond bij zijn broers. Sommigen van jullie die weten het misschien wel, maar een aantal weken geleden is de vrouw van Bill Johnson, hij is een leider uit de Bethelkerk. Heel veel liedjes van hun kerk zingen we hier vaak op het podium ook. Zijn vrouw is overleden aan kanker. Een ziekte waarvan in hun huis, in hun kerk, ze zoveel wonderen zien. Zoveel genezingen. Maar van Bills en zijn eigen vader en zijn eigen vrouw omgekomen aan die ziekte. Waar hij door zijn handen heen zo vaak God herstel heeft zien brengen. 3 dagen daarna, na het overlijden van zijn vrouw, stond hij op het podium in hun kerk om te spreken. En hij zei een aantal dingen. Als eerst zegt hij, ik weiger om mijn theologie van dat God een goede God is en dat God een God is van wonderen aan te passen door wat ik nu zie. Hij zegt, ik heb te veel gezien om te gaan denken dat God niet een God is van wonderen en om te denken dat hij niet goed zou zijn. Als tweede zegt hij, het zijn niet mijn antwoorden op mijn vragen wat de situatie zou omkeren. Maar het is Gods aanwezigheid in deze pijn wat het verschil maakt. Daarna ging hij verder door te vertellen dat iedere bank in zijn huis wel bezet was door een zoon, door een aangetrouwd iemand, door een kleinkind, om hem te troosten. 10 dagen later, na het overlijden van zijn vrouw, plaatst hij een foto met al zijn kleinkinderen. En dan dankt hij God voor de aanwezigheid van die mensen in zijn leven. Als ik het verhaal hier van Efraïm lees, die troost vond bij zijn broers, die rouwde, dan klinkt dat best wel hetzelfde. En als we verder lezen in de stamboom van Efraïm, dan komt uiteindelijk Nun daar vandaan, die de vader is van Jozua. Voor degenen die een beetje bijbelkennis hebben, denk ik dat we allemaal wel weten wie Jozua was. Hij was een van de 12 bespieders. Die zei, waar er 10 zeiden, oh nee, ik durf het niet, we gaan dit land niet innemen. Kijk naar die reuzen, we gaan het niet halen. Was Jozua een van de 2 die zei, hey, maar als God heeft gezegd dat dit ons beloofde land is, dan zal hij het ons toch zeker geven. Hij komt uit de familielijn, waar mensen zijn vermoord door de Filistijnen, vermoord door de vijand. Een familielijn die prima had door kunnen gaan in die angst, die vast hadden kunnen blijven zitten, om te denken, oh nee, de vijand, oh nee, we handelen vanuit angst. Maar doordat in deze lijn er gerouwd is, doordat er getroost is gevonden bij de mensen om hen heen, en ik durf bijna wel te zeggen, troost is gevonden bij God, is hetgene wat hun is aangedaan, uiteindelijk wat voor een heel volk van Israël de overwinning behaalt. Waar één gezin werd aangevallen door de vijand, heeft uiteindelijk juist deze lijn, deze familielijn, een heel volk van Israël in het beloofde land geholpen. Wat een getuigenis is dat. En dat zet mij dan aan het denken. Wat doen wij wanneer de moeilijkheden en de pijnlijke dingen in het leven komen? En ik probeer echt niet luchtig te doen over de dingen die u meemaakt. En ik zal ook niet proberen te erkennen dat ik ze ook maar voor zo'n stukje zou begrijpen. Maar ik weet wel dat er een God is die dat doet. Helemaal. En dat we een God hebben die in de hele pijn wil komen. En dat we hier een gemeente hebben van broeders en zusters die zeggen, hé, ik wil jou troost bieden. Hé, mag ik jou helpen om door deze pijn heen te gaan? Hé, mag ik jou helpen om door het rouwen heen te gaan? Ik wil trouwens de band naar voren vragen. Omdat, ja, ik vraag me af, als koning Saul niet had gehandeld vanuit die angst, hoe zou het verhaal dan zijn afgelopen? Hoe zou het dan zijn geëindigd? Toen ik aan het mountainbiken was en voor die laatste keer vol onderuit ging, was ik echt nog maar zo'n stukje verwijderd van de finish van de route. Als ik had geweten hoe dichtbij het was geweest, had ik dan anders gehandeld. Als ik had durven luisteren naar mijn zusje of naar die vriend, was ik dan misschien niet gevallen? En terwijl we het volgende lied zingen, wil ik echt aan u vragen. Om aan God te laten spreken van, hé God, is er een gebied waarin ik handel vanuit angst? Is er een gebied waarin datgene wat mij klein probeert te houden, dat ik daarnaar luister? In plaats van door de pijn heen te gaan. In plaats van u de ruimte te geven om te doen wat u zegt in uw woord, dat u een God bent die alles ten goede gebruikt voor hen die hem lief.
Lieve vrienden, weer bedankt voor het luisteren naar deze prediking. Ik hoop dat u hierdoor bent opgebouwd in uw geloof. Graag weer tot een volgende keer bij Word Bemoedigd of Drinken uit de Bron. Gods zegen toegewenst.